We gaan vanavond verder met die plaatsen in de Bijbel die met bed beginnen, weet u nog? Want dat was een beetje het idee, hè, dat ik dat mij daarmee bezig zou houden. We hebben al stilgestaan bij de plaatsen Bethel en Bethlehem en Bet-Abara en Bethsaida. Het zijn allemaal plaatsen met bed en dat zijn ook allemaal plaatsen die een rol spelen in het leven en de bediening van de Heer Jezus Christus. Bethel niet trouwens, want dat vind je niet in het evangelie terug, maar Bethel staat wel voor het huis van God. En kun je zeggen, dat is eigenlijk een beeld van de gemeente. En de eerste keer dat je in de Bijbel over Bethlehem leest, dan zie je dat Jacob en de zijnen optrekken vanuit Bethel en naar Bethlehem gaan. En dat is natuurlijk een heel mooi beeld, ja, van de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Daar in Bethlehem, daar wordt dan uiteindelijk Benoni geboren, de zoon van smart of zoon van mijn smart. En die wordt dan later genoemd Benjamin, de zoon van de rechterhand. Nou, daar zie je natuurlijk een prachtige heenwijzing in naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, als de Heer Jezus dan begint met zijn openbare bediening, dan begint dat in Bet-Abara, het huis van de overtocht of van de overgang, van de overkant. En Abara, dat is ook het woord waar het woord Hebreër van afgeleid is. En dat betekent hij die van de overzijde komt. En daar begint de Heer Jezus zijn bediening. Hè. Dat is ook de plek waar Johannes de Doper hem voorstelt. Johannes Evangelie kun je dat zo mooi terugvinden. Waar hij hem voorstelt als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, dan gaat het van Bet-Abara, is dan de volgende plaats die genoemd wordt in de Bijbel Bethesda. En dat ligt bij de noordelijke poort, de schaapspoort in Jeruzalem. Nou, daar hebben we vorige keer dan ook bij stilgestaan. En dan willen we vanavond nog de laatste drie plaatsen die met dat woordje bed, oftewel huis, beginnen. Daar willen we bij stilstaan. En dat zijn de plaatsen Bethsaida, Betfage en Bethanië. Dus Bethsaida, Betfage en Bethanië. En dat eerste, die eerste plaats, Bethsaida, ja, dat betekent huis van vis, vishuis. Of vissershuis. Ik kom er zo meteen wel op terug, want er is ook nog wel een andere betekenis namelijk. De plaats Betfage, dat betekent het huis van de onrijpe vijgen. En dan heb je nog de laatste plaats, Bethanië. En dat is, dat betekent huis van ellende, of smart, of lijden. Nou, dat klinkt allemaal niet zo lekker voor vanavond. Ja, vis is wel lekker natuurlijk, maar zolang het een beetje vers is. Hè. Maar onrijpe vijgen, ja, dan weet je eigenlijk wel, dat is niet helemaal goed. En het huis van ellende, smart en lijden, hè, Bethanië, nou ja, dat is helemaal duidelijk, hè, dat het uiteindelijk niet goed is. Nou, al die plekken, ja, die vormen op de een of andere manier ook wel weer een beeld van iets. Dus dat is ook mooi om daarbij stil te staan. Nou, wat Bethsaida betreft, de plaatsnaam Bethsaida komt 7 keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is een plaatsje dat lag ten noorden van het meer van Galilea. Zeg maar voor de kijker rechts, hè, rechts van de van de rivier de Jordaan, die stroomt dan uit van bovenaf naar beneden toe, stroomt die uit in het meer van Galilea, wordt ook wel het meer van Tiberias genoemd, en in het Oude Testament het meer van Kinneret. Nou, dat zijn allemaal benamingen voor dat meer. Nou, laten we maar eventjes naar Johannes 1 gaan, dan gaan we daar gewoon maar de draad oppikken. Johannes 1, daar kom je die plaatsnaam namelijk tegen. Dat is de voorlaatste keer dat je hem tegenkomt, dus de 6e keer in het Nieuwe Testament. Want voor de rest wordt hij genoemd in Matthäus, Marcus en Lucas. Dus elke evangelist die noemt hem wel een keer. Maar Johannes 1, vers 45, daar kom je die plaatsnaam ook tegen. En dan staat er Filippus nu kwam uit Bethsaida. Kijk, in vers 44 staat: de volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida. Uit de stad van Andreas en Petrus. Nou, en Andreas en Petrus, die worden al wat eerder genoemd. En dat zijn de discipelen die door de Heer Jezus ook als eersten geroepen worden. En die gaan hem volgen. Er staat in vers 39 of vers 38. Vers 37. Laat ik daar maar even beginnen. Daar staat: en de twee discipelen hoorden hem dat zeggen. En zij volgden Jezus. En die hem, dat staat hier met een kleine h, dat staat ook op Johannes de Doper. En die heeft net de Heer Jezus ook aangekondigd van: zie het Lam van God. In eerste instantie zegt hij in vers 29, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar in vers 36 zegt hij: zie het Lam Gods. En dan zijn de twee discipelen die hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij hem volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? En hij zei tegen hen: kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden. Wat wordt vertaald met Petrus. Nou, daar heb je Andreas en Petrus. En dan leren we dus uit vers 45. Dat zij net als Filippus uit Bethsaida kwamen. Uit dat plaatsje. Nou, dat blijkt later nog goed uit te komen. Als het gaat om Filippus die uit Bethsaida komt. Daar komen we strakjes nog wel eventjes op terug. Nou, die betekenis, die wordt over het algemeen dus gezegd of uitgelegd als huis van vis. De reeks van zes plaatsen in het leven van de Heer Jezus, die met Bet beginnen met Bethlehem. Dat is het eerste plaatsje, dat betekent huis van brood. En nu zijn we met Bethsaida bij het vierde plaatsje aangekomen, dat betekent huis van vis. En dat is nogmaals over het algemeen de betekenis die eraan gegeven wordt. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik, als je dat woord zo uit elkaar haalt, Bet en Saida, dat je toch niet direct op vis terechtkomt. En dat vind ik aan de ene kant wel een beetje apart. Hè? Dus je kunt allerlei namenboeken erop naslaan. En al die namenboeken die geven dit weer. En toch betekent het woord Saida niet echt vis. En daar zijn andere woorden voor, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Ik denk dat je vooral aan het Oude Testament moet denken, want het was natuurlijk een Aramese of Hebreeuwse naam, Bethsaida. In het Grieks heb je twee woorden voor vis. Eentje, dat is een hele lastige, dat is opsarion. En het andere woord, die kent u allemaal, dat is het woord ichthus. En die kun je ook nog achter op je auto plakken, weet je wel? Zo'n visje, ichthus. En in het Oude Testament is het woord vis is dag. Nou, dat klinkt ook niet naar Bethsaida. Wat mij nou wel opviel, dat is dat je die plaats, Bethsaida, ook nog kunt omschrijven als het huis van de visser of het huis van de jager. Nou, dan zit je er wel vlakbij, maar het is toch net even wat anders. En jager in het Oude Testament, dat komt daar wel voor. En dat woord jager is het woord tsa'id. En ja, dan herken je het eigenlijk wel. En de eerste keer dat dat voorkomt, dat is in verband met Nimrod. Nimrod was een geweldig jager, een geweldig tsa'id voor het aangezicht van de Heere. He, Bethsaida. Nou, wat gebeurt daar in Bethsaida? Laten we eventjes een klein stukje terugbladeren naar Lucas hoofdstuk 9. En daarna gaan we weer terug naar Johannes. Maar eerst even naar Lucas 9. in vers 10. Er staat: en toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij hem alles wat ze gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. En toen de menigte dat merkte, volgden ze hem en hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. En de dag begon te dalen, de 12 kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: stuur de menigte weg, opdat ze naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan, om onderdak en voedsel te vinden, want we zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen: geeft u hun te eten. Zij zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen: laat hen maar gaan zitten in groepen, elk van 50. Nou, en dan gaat iedereen zitten. En dan staat er in vers 16. Hij nam de 5 broden, de 2 vissen, keek op naar de hemel en zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden alle verzadigd. En wat ze over hadden van de stukken brood werd opgeraapt. 12 manden. Nou, dan staat hierbij de eerste wonderbare spijziging, hè, dat staat erboven. Maar dan staat hier dus bij dat dat ja, in de buurt is geweest van Bethsaida. En Bethsaida is ja, eigenlijk de stad van de wonderbare spijziging. Nou, dit wonder, die wonderbare spijziging, die wordt in elk evangelie vermeld. Dus die kun je terugvinden in Marcus, Matthäus, nou hier natuurlijk, maar ook in het Johannesevangelie. En in het Johannesevangelie, daar wordt hetzelfde teken genoemd, alleen wordt daar de plaatsnaam Bethsaida niet genoemd. En daarom heb ik eventjes hier uitgelezen, maar ik wil het eigenlijk vanuit het Johannesevangelie laten zien. Dus laten we nu daar maar even naartoe gaan, dan moet je naar Johannes hoofdstuk 6. En dan zul je zien dat ja, alles wat daar genoemd wordt, dat dat overeenstemt met wat je in Lucas 9 leest. Dus 5000 man in groepjes zitten en 5 broden en 2 vissen. 12 manden die overblijven, al dat soort zaken. Dat zijn allemaal dingen ja, die vind je in het Johannesevangelie terug. Vanaf vers 1 tot en met vers 13. En daar staat: hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. De zee van Galilea of de zee van Tiberias. En Tiberias was een plaats, ja, die was eigenlijk nog niet eens zo heel oud. Die is in het jaar 17 na Christus pas gesticht. En nou ja, zo stond die plaats bekend. Die plaats is er trouwens nog altijd. Ik weet niet of er Israëlgangers onder u zijn, maar je kunt daar nog altijd een hotelletje boeken, zag ik vanmiddag. Toen ik Tiberias intikte op Google. Dus, nou, dat heb ik niet gedaan, maar dat kan dus wel. Die plaats die bestaat nog steeds. Is nog een vrij grote plaats ook. En schijnt er heel mooi te liggen. Maar er staat: hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee. Hierna. En dat hierna, dat verwijst naar dat wat daarvoor beschreven staat. Nou, dan kom je in Johannes 5 terecht, vanzelfsprekend. En dat begint met die geschiedenis van Bethesda, hè. En daarmee begint dat dus ook met de geschiedenis in Jeruzalem. En alles wat daar ook verder nog plaatsvindt, dat vindt allemaal plaats in Jeruzalem. Dus ook de gesprekken die de Heer Jezus heeft met de Joodse leiders. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 39 van hoofdstuk 5: u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Dus hij richt zich daar in dat vers in ieder geval ja, rechtstreeks tot die schriftgeleerden die daar elke dag maar mee bezig waren met het onderzoeken, en toch wil je niet tot mij komen. En dat gebeurt allemaal in Jeruzalem. Dus als er dan staat in hoofdstuk 6: hierna vertrok hij naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias, dan heeft dat iets te maken met zijn reis vanuit Jeruzalem. De Heer Jezus was hier ja, niet zozeer op weg naar Jeruzalem, maar hij ging uit Jeruzalem. En dan komt hij daar dus terecht aan de overzijde. En Nou, ik heb uitgerekend dat dat zo hemelsbreed ongeveer 120 kilometer verderop was vanuit Jeruzalem gezien. Dus best een end weg. En een grote menigte volgde hem, staat er in vers 2. Omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Die tekenen, dat weet u waarschijnlijk wel, die zijn kenmerkend voor het Johannesevangelie. En er worden een aantal van die tekenen worden er genoemd. In totaal 8 tekenen. En we hebben hier dan ook zo'n teken bij de hand. En dat teken, ja, dat zegt iets ook over de heerlijkheid van de Heer die geopenbaard wordt. En de heerlijkheid van de Heer die wordt uiteindelijk natuurlijk ten volle geopenbaard op het moment dat hij wederkomt in heerlijkheid. En zo kun je in die tekenen ook alvast een soort heenwijzing zien naar wat er gebeurt, ja, met het volk van Israël in zijn compleetheid op het moment van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want dan gaat hij zijn heerlijkheid openbaren. Bij het eerste teken wordt het al zo gezegd. En hij openbaarde zijn heerlijkheid. En bij sommige andere tekenen zegt de Heer Jezus dat er ook bij. Ja, dit is een teken waardoor heerlijkheid geopenbaard wordt. We zullen dat later ook nog zien in verband met de plaats Betanië. Nou, die mensen die volgden hem omdat zij zijn tekenen zagen. Nou, aan één kant wel mooi, want die tekenen waren ook min of meer wel wat voor hem bestemd, zeg maar. Want daar zit een geestelijke les in, hè. En dat zijn beelden, wat daar allemaal gebeurde. Nou, als je dan kijkt even hoe dit teken in elkaar zit, dan is het eerste wat dan wel opvalt, is wat er in vers 3 staat. Hij ging een berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Dus wellicht dat de Heer daar ook uitgekeken heeft over die zee van Galilea. Dat hele gebied, dat is eigenlijk het hele noordelijke deel van Israël, dat heette in die dagen ook Galilea. Nou, dit meer lag aan de oostelijke kant tegen dat gebied aan. En vandaar het meer van Galilea. Maar er staat, hij ging de berg op. Bergen, we hebben daar al eens een keer een seizoen aan gewijd. Bergen hebben te maken met koninkrijken. Dus als het gaat over een berg in de Bijbel, dan is dat een heenwijzing naar het koninkrijk. En als je vanuit die wetenschap al die teksten leest waar de Heer Jezus Christus vanaf een berg iets zegt of doet, dan valt dat ook allemaal veel beter op zijn plek. De bekendste is natuurlijk de bergrede. Nou, er zijn heel veel christenen in onze tijd die doen verschrikkelijk hun best om die bergreden maar zoveel mogelijk toe te passen op zichzelf, nu in deze tijd. Terwijl, Jacob bij Haneveld die noemde dat, die omschreef de bergreden wel eens anders. En dan zei hij van, het is eigenlijk de grondwet van het koninkrijk van God op aarde. Ja, en daar heb je het eigenlijk ook gewoon mee gezegd. Dat is zo'n bergreden. Er gebeuren veel meer dingen. In het Matthäus evangelie heb je in hoofdstuk 5 tot 7 heb je die bergreden. Een stuk verder in hoofdstuk 17 heb je de verheerlijking op de berg. Ja, als je dat ook gaat bekijken vanuit de gedachte van die berg heeft met het koningschap van Christus te maken, dan snap je ook waarom hij daar op die berg veranderde en zijn aangezicht in heerlijkheid veranderde. Ze zagen daar werkelijk wie de Heer Jezus was. Nou, van die berg gaan ze ook alweer af. Maar uiteindelijk, Matthäus 24, dan houdt de Heer Jezus de rede over de laatste dingen. Nou, zo staat die toespraak bekend. Rede over de laatste dingen. Maar het is ook een bergrede. Want de Heer Jezus gaat er op de helling van de Olijfberg zitten. En op die Olijfberg, daar vertelt hij wat er allemaal gaat gebeuren. En heeft daarom ook weer met dat koninkrijk te maken. En dat is hier in feite ook zo. Hij ging de berg op. En ging daar zitten met zijn discipelen. En dan staat er nog wat bij. Is eigenlijk ook een aanwijzing voor ons. En dat is wat er in vers 4 staat. Namelijk het Pascha, het feest der Joden of van de Joden, was nabij. En de Heer Jezus viert in totaal 3 keer het Pascha. Tenminste gedurende zijn 3-jarige bediening. Hè? En dit is daarvan de 2e keer. Dat hij het viert. En dat Pascha, dat is het feest van de verlossing door het bloed. Dus dan heb je de berg, het koninkrijk. En het feest van de verlossing door het bloed was nabij. Met andere woorden, dat koninkrijk, wat op het punt stond, bij wijze van spreken, om te komen, en waarvan de Heer Jezus iets laat zien, dat kan alleen maar komen nadat de verlossing door het bloed plaatsgevonden heeft. En dat is, achteraf gesproken, is dat ook inderdaad de volgorde natuurlijk. De Heer Jezus die heeft het Pascha gevierd en hij heeft vervolgens is hij het paaslam geworden. En zo heeft hij de verlossing door het bloed tot stand gebracht. Dat moest plaatsvinden. Want anders kon alles wat verder voorzegd was niet gebeuren. Dus dat moest plaatsvinden. Nou, dan heb je daar eigenlijk twee belangrijke beginpunten die hier te maken hebben met dat wonder wat de Heer Jezus gaat doen, dat teken. Want dan staat er in vers 5, toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen we broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? Nou, dat is wel handig om dat aan Filippus te vragen. Toch? Want die kwam er vandaan. Want Lucas 9 laat zien dat we hier in het gebied van Bethsaida zitten. Dus hij vraagt aan Filippus van waar zullen we broden kopen? Maar, er staat ook nog weer iets bij. En dat is nog veel belangrijker. Er staat bij in vers 6, dit zei hij om hem op de proef te stellen. Want hij wist zelf wat hij zou doen. Nou ja, dan geeft Filippus, die geeft dan het antwoord over die schellingen en dergelijke. Ja, daar hebben we nooit genoeg. 200 schellingen, dat is nog niet eens genoeg. 200 penningen, dat is niet genoeg. En dan komt Simon Petrus, of Andreas, de broer van Simon Petrus komt eraan. En laten ook Andreas en Simon Petrus nou echt uit Bethsaida komen. Ook die worden hier nog weer even genoemd. Ze komen eraan, die zeggen, hier is een jongetje. En die heeft 5 gerstebroden en 2 visjes. Maar ja, wat betekent dat voor zoveel? Wordt gesproken over een menigte van 5000 man. In het 10e vers, daar staat dat de Heer Jezus zegt, laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. 5000. En er staat hier ook nog even nadrukkelijk bij trouwens, mannen. In een van de andere evangeliën staat 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegerekend. Dus stel je, 5000 vind ik voor mezelf al genoeg hoor, om te zeggen van, om dat met 5 broodjes en 2 vissen, om dat te regelen. Maar goed, vrouwen en kinderen niet meegerekend, dat waren het misschien wel 15.000 mensen in totaal. Dat zou maar zo kunnen. Maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat getal van 5000. Want er staat in het 10e vers, er staat ongeveer 5000. En dat is ook wat je steeds terugvindt. Ook al waren het er 15.000, de Heer wilde dat getal van 5000 wilde hij hebben. En 5000, dat is in ieder geval een getal dat een veelvoud is van het getal 5. En daarmee ook een veelvoud aangeeft van genade. Want 5, dat is het getal van de genade. Daar komt nog bij dat die mensen die moeten allemaal gaan zitten in het gras. En we hebben net gelezen in het Lucas-evangelie dat ze moesten gaan zitten in groepen. In groepen van 50. Dus dat waren 100 groepen. Want 100 keer 50 is weer 5000. Ja. Dus in groepen van 50. Nou, die 50. Ook dat is weer een veelvoud van het getal 5. En dat wijst dan ook weer op veelvuldigheid van de genade van God. Maar, er komt nog wat bij, ze moesten verdeeld worden in die groepen, zodat je 100 groepen kreeg. Want we nemen, laten we maar gewoon zeg maar de Bijbel volgen, en we nemen gewoon die 5000 als uitgangspunt. Dus als ze daar verdeeld werden in groepen van 50, had je dus 100 groepen. En 100, dat is weer het getal, of één van de getallen, dat specifiek verbonden wordt aan het koninkrijk. Is eigenlijk een koninklijk, een koninkrijksgetal. Denk bijvoorbeeld maar aan de vrucht van het zaaisel in een van de gelijkenissen. Dan zegt de Heer, dat zal 30-voudig, 50-voudig en 100-voudig, dat is het maximum, 100-voudige vrucht opleveren. Of dat verloren schaap. Eén schaap was verloren, maar het was wel een kudde van in totaal 100 schapen. Dat ene schaap moest erbij en dan kon de Heer weer verder. Want de Heer was gekomen om te zoeken wat verloren was. En om dat ook daadwerkelijk te vinden. Nou, hier ja, gebeurt dat dan. En de Heer Jezus, zo staat er in vers 11 hier. Hij nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen, aan hen die daar zaten. En op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. En zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. En ja, het enige wat dus overblijft, dat is het brood. De vis die werd niet bewaard. Ik snap waarom. Maar het brood dat werd bewaard. Want ja, brood, dat is echt een specifiek beeld van het woord van God. En er wordt hier bijvoorbeeld gezegd, hè, in het 10e vers, dat de Heer Jezus zegt van, nou laat die mensen maar gaan zitten. En er was veel gras op die plaats, staat erbij. Dus zij gingen daar in het gras zitten. En doordat ze in het gras gingen zitten, verenigden ze zich eigenlijk, of vereenzelvigden ze zich met het gras. Want daar gingen ze zitten. Dat was niet alleen, dat staat er niet alleen bij zo van, nou ja, dan konden ze ook lekker zachtjes zitten en zo. En als je ervan uitgaat dat er een betekenis in zit, ja, dan zie je dat in de Bijbel gras en mensen, de mens en gras, ja, daar zit een soort verbinding in. Alle vlees is als gras, zegt het Oude Testament. Petrus, die man uit Bethsaida, die haalt dat aan in zijn brief. Alle vlees is als gras. En de heerlijkheid daarvan, ja, dat zijn de bloemen. Maar de bloem valt af en het gras verdort. Maar wat houdt nou eeuwig stand? Het woord des Heren. Het woord des Heren, oftewel het brood des levens, dat houdt eeuwig stand. Dus er is altijd overvloed als het gaat, ja, om de dingen van de Heer. En ja, weet je, dat is gewoon voor jezelf is dat natuurlijk wel een prachtige les. Hè? Als je realiseert dat je, ja, dat je in feite altijd dat woord hebt. Hè? Je hoort dat soms ook wel eens in getuigenissen van broeders en zussen, dat ze zeggen van ja, toen ik het uiteindelijk helemaal niet meer zag zitten, was het enige wat nog overbleef, was het woord. En dat is het uiteindelijk ook. En dat woord, ja, dat geeft ons en dat spreekt ons van de overvloed van de genade van God. En dat, ja, dat is voor ons iets geweldigs. Maar hier, we hebben hier te maken met een teken. En dat teken, dat heeft heel specifiek weer met Israël te maken. In zijn totaliteit. Vandaar 12 manden. Die overblijven. Er is voor heel Israël wat dat betreft genoeg woord van God dat overblijft. En ja, in zekere zin spreken daar die vissen ook van. Er zijn 2 visjes, 5 broden, genade. Dus het getal 5, 50 en 5000. Dat zit erin. Maar ook 2 visjes. Ja, en die visjes die spreken van de mens. En ik zou het eigenlijk ja, zo willen zeggen. De mens die in Johannes ook voorop staat, namelijk de mens die behoort uiteindelijk tot het volk van Israël. En dat bestaat, en zeker in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, dat bestaat uit het Joodse volk, deze stal, weet je wel, in Johannes 10, en ook nog de schapen van de andere stal, namelijk van Israël. En die 2 moet hij leiden. En de Heer Jezus zegt erbij, ons 10 vers 16. Die 2 zullen tot 1 kudde zijn en er zal 1 herder over hen gesteld worden. Nou, dat is aanhaling uit het Oude Testament. En die 2, ja, dat is wat de Heer op het oog heeft. En ja, dat hele volk, 12 manden, die blijven ook na afloop. Als dan inderdaad dat allemaal daar gebeurt op die berg en als dat koninkrijk uiteindelijk en in de toekomst ook gekomen zal zijn, dan zal dat volk in zijn totaliteit leven vanuit de overvloed van het woord van God. En dat mogen wij broeders en zusters, wij mogen dat nu al doen. En je mag zo je leven leiden en je mag weten als gelovige dat de Heer er altijd is en altijd ja, zijn overvloed geeft. En ja, weet je, dat is in die zin natuurlijk wel prachtig dat je dan uiteindelijk, als je dan denkt aan de apostel Paulus, als die dan toch schrijft over de genade van God, dan heeft hij het altijd over de alles overtreffende genade van God. Over die enorme rijkdom van genade. Het is haast te veel voor ons om het te kunnen snappen en het te kunnen bevatten. Maar wij mogen eruit leven. Leven vanuit de rijke genade van God. Want ja, het gaat uiteindelijk en altijd om genade. Nou, dan heeft de Heer Jezus dat teken gedaan. Nou, daar staat in vers 13. Daar staat, zij verzamelden ze nu. Vulde 12 manden met de stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. En toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. En omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Dus het was nog niet zover. Die verwijzing naar het koningschap door middel van die berg, nou, die vind je dan in vers 15 nog even een keertje terug. Maar het was nog niet zover. De Heer Jezus kon nog niet koning worden. Want dan moest eerst het paascha, ofwel het paaslam, dat moest eerst geslacht worden. Paascha en paaslam betreft en het lijden van de Heer Jezus, daar worden we ook bij bepaald als we naar het volgende plaatsje gaan, de plaats Betfage, en dat is werkelijk een heel klein gehuchtje. Laten we even wat terugbladeren naar Marcus. Marcus hoofdstuk 11, er wordt in de Bijbel 3 keer over Betfage gesproken, in Matthäus, Marcus en Lucas. En dat is elke 3 keer op exact dezelfde manier en ook in dezelfde, tegen dezelfde achtergrond. Marcus 11. Ja, Marcus 11. En dan staat daar in vers 1. Daar staat, en toen zij Jeruzalem naderden bij Betfage en Betanië, dicht bij de Olijfberg, zond hij 2 van zijn discipelen uit. En zei tegen hen, ga naar het dorp dat voor u ligt, en zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft, maak het los en breng het hier. Nou, daar wordt dus in Marcus gezegd, toen zij Jeruzalem naderden, namelijk bij Betfage en Betanië, dus aan die kant. En nou, dat er staat ook bij, dicht bij de Olijfweg, dat is dus de oostkant van Jeruzalem. En hoe dicht bij Jeruzalem dat ligt, dat gaan we straks nog zien. Want het ligt inderdaad vrij dicht bij Jeruzalem. Maar Betfage en Betanië, en dit is een van de 2 teksten waar die 2 plaatsen ook samen genoemd worden, Betfage en Betanië. In Matthäus wordt het losgenoemd, dus gaat het alleen over Betfage. Maar elke keer dat het over Betfage gaat, dus alle 3 de keren, dan staat dat tegen de achtergrond van de intocht in Jeruzalem van de Heer Jezus. De intocht in Jeruzalem. En je kunt zeggen, zoals dat hier staat, toen zij Jeruzalem naderden, ze waren er nog net niet, maar zij naderden Jeruzalem. Je kunt zeggen van nou, eindelijk wordt Jeruzalem bereikt. Net zaten we in Johannes, Lucas 9 en Johannes 6, in verband met Bethsaida. En dan zag je dat de Heer Jezus juist wegging van Jeruzalem. Maar ja, hoe je het went of keert, maar er is op een heel specifiek moment in het evangelie, is een punt terug te vinden waarop de Heer Jezus zich tot Jeruzalem richt en naar Jeruzalem toe gaat. En dan, ja, heel erg menselijk gesproken, dan stelt hij ook alles in het werk om daar naartoe te gaan. En dat punt, dat vind je hier ook terug. Dat heeft te maken met die... Met dat moment, want ook dat is in de evangelie wel gelijk. Dat heeft te maken met dat moment dat de Heer Jezus aan de discipelen vraagt, of aan de apostelen vraagt van, wat zeggen de mensen eigenlijk wie ik ben? Als u, bladert maar even wat terug, dan kunt u het terugvinden in hoofdstuk 8 van Marcus. Maar, ik moet zeggen, in het Lucas-evangelie is dat ook zo. Daar kun je dat ook op die manier terugvinden allemaal. Maar hier in Marcus, er staat hoofdstuk 8, vers 27. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag en hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper en anderen, Elia en weer anderen, een van de profeten. Dat klopt, hè? Want we hebben net gelezen in Johannes 6, aan het eind van die geschiedenis, dat zij hem voor een profeet hielden. Nou, dat is een van de profeten. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar u, wie zegt u dat ik ben? Kijk, als die vraag nou aan ons gesteld zou worden, wie zeg jij dat de Heer Jezus is? Weet je, dat is bepalend voor je verhouding tot de Heer. En als jij zegt van, nou ja, zal een profeet geweest zijn, of een wonderdoener, of weet ik veel wat, dan heb je feitelijk geen relatie met de Heer. Als je zegt van, ja, maar hij is de Zoon van God die in deze wereld gekomen is, nou, dan zit het helemaal oké. Want dat zijn geen dingen die zeg je zomaar. Nou, u, zegt de Heer Jezus, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. In de andere evangelie staat, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan staat er in een andere evangelie ook nog bij, dat de Heer Jezus tegen hem zegt, je bent zalig, Simon Barjona, want dat heb je niet van jezelf. Dat heb je van mijn hemelse Vader, zegt de Heer erbij. Nou, dat staat hier allemaal niet, Marcus evangelie is een beetje kort allemaal. Maar er staat er iets heel opmerkelijks achter, want er staat er, en hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. Nou, vind je dat niet raar? Wij zouden zeggen van, nou, dat is toch geweldig als de mensen erachter komen dat hij de Christus is. En ja, nu in deze tijd, hè, wij zitten niet in die periode natuurlijk, maar wij nu, dan zeg je ook van, ja, dat is belangrijk dat de mensen dat weten. Dat je weet wie de Christus is. En als gelovige moet je erachter komen nog veel meer wie de Christus nog veel meer is. Maar daar zegt de Heer Jezus, hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En ze mochten niet zeggen dat hij de Christus is. En waarom nou niet? Want ja, zo'n vraag die mag je je natuurlijk wel stellen. Waarom is dat nou? Nou, broeders en zussen, dat heeft te maken met wat erachter staat. Want wat staat er nou achter? Er staat, en hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En er staat niet voor niks hierboven, dat hebben ze wel mooi gedaan, de eerste aankondiging van het lijden. Dus dit is de eerste keer dat de Heer Jezus spreekt over het lijden dat hij zou volbrengen. De eerste aankondiging van het lijden. En dat mocht niet gezegd worden. Er mocht niet meer gezegd worden, u bent de Christus. Want daarmee zeiden ze, u bent de Messias. Oftewel, u bent de koning die in heerlijkheid gaat regeren over ons. En dat zou tot gevolg kunnen hebben, ook weer even heel menselijk gesproken, dat zij hem, zoals Johannes 6 net al, zoals het in Johannes 6 al een beetje dreigde, dat zij hem koning wilden maken. Maar de Heer Jezus kan niet koning worden voordat hij geleden heeft. En dat is eigenlijk het hele punt. Nu hij geleden heeft, gestorven is en opgestaan is, ja, nu mag je in alle vrijheid zeggen dat hij de Christus is. Je zou haast er nog bij zeggen van, nou gelooft toch niemand het meer, weet je wel. Of tenminste bijna niemand. Maar toen niet. Want dat heeft alles te maken met het lijden. En nou staat hier ook nog bij dat hij verworpen zou worden, staat er in vers 31, door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. Ja, en daar staat met zoveel woorden dat hij naar Jeruzalem moest. Want de overpriesters, de priesters, die deden dienst in de tempel, niet in de synagogen. Die deden dienst in de tempel, dus die bevonden zich in Jeruzalem. En als er over de overpriesters gesproken wordt, dan gaat het dus over Jeruzalem. Nou, en wat schetst onze verbazing? De Heer Jezus is vanaf dit moment onderweg naar Jeruzalem. Daar moet hij naartoe. Nou, hier begint dat. Als je een stukje verder kijkt in hoofdstuk 9, in vers 30. Dan heb je daar de tweede aankondiging van het lijden. He, zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea en hij wilde niet dat iemand het zou weten, want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en ze zullen hem doden en nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Maar zij begrepen dat woord niet. He, ze snapten het eigenlijk niet. Tot en met de opstanding aan toe snapten ze niet wat er eigenlijk gebeurd was. En dat kun je zien in het Lucas-evangelie. Als de Heer opgestaan is en hij spreekt met ze, dan moeten de ogen geopend worden voor de schriften. En dan pas gaan ze het zien. En dan pas gaan ze snappen wat er aan de hand is. Nou, en zo gaat het verder. En hij gaat dan uiteindelijk naar Jeruzalem toe. Als je op dit punt, en dan moet u maar voor uzelf een keertje doen, moet je beginnen in Lucas 11. Want daar staat dat punt waar de ommekeer in het Lucas-evangelie plaatsvindt. Namelijk dat de Heer Jezus voor de eerste keer aankondigt dat hij moet lijden. Dan kun je vanaf dat punt tot Lucas 19 aan toe, kun je steeds zien dat hij op weg was naar Jeruzalem. Staat er ook steeds heel vaak tussendoor. Hij wilde geen tijd verliezen, want hij was op weg naar Jeruzalem. En dan zie je hem steeds dichter bij Jeruzalem komen. Nou, en zoals hier in Marcus 11, dan is hij er bijna. Hoofdstuk 10, in het 32e vers, daar staat, bij de derde aankondiging van het lijden, daar staat, en zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd en terwijl ze hem volgden waren ze bevreesd. En toen, hij de 12 opnieuw bij zich had genomen, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. Dan heb je het ook weer. En dan kom je in hoofdstuk 11 en dan naderen ze Jeruzalem. Zijn ze er vlakbij. En dan staat in hoofdstuk 11 vers 11. En Jezus kwam Jeruzalem binnen. Ja, en dan is hij er. En zo gaat de Heer naar Jeruzalem vanaf een zeker moment. En dat viel mij laatst op. En dat is ook wel weer heel opvallend. Ja, niet dat het mij dat opvalt natuurlijk. Maar dat als je in het boek Handelingen kijkt, dat je dan ontdekt dat Paulus op een zeker moment naar Jeruzalem moet. Er is in totaal 5 keer sprake van dat Paulus Jeruzalem bezoekt in het kader van het boek Handelingen. Maar de laatste keer, dan weet hij voor zichzelf zeker, ik moet naar Jeruzalem. Dan zegt hij dat ook op een gegeven moment tegen mensen van, ik ben gebonden door de geest onderweg naar Jeruzalem. En wat gaat er daar gebeuren in Jeruzalem? Nou, zegt Paulus er ook bij, wetende dat mij daar boeien en verdrukkingen te wachten staan. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt van, al moet ik naar Jeruzalem om daar te sterven, dan nog ga ik. Want ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. En dan zie je dat in het leven van de apostel Paulus, in feite diezelfde gang gaande was naar Jeruzalem toe om daar te lijden. En voor de Heer Jezus kwam het erop neer, lijden en sterven. En opstaan. En voor Paulus kwam het neer op lijden in Jeruzalem. En als het moest, zou hij er ook sterven ook. En dat was zijn gezindheid. Als Paulus later, helemaal aan het eind van Handelingen, Filippenzen schrijft, dan heeft hij het over de gezindheid van Christus. En laat die gezindheid in u zijn. Weet je wel, die ook in Christus was, die in de gestalte van God was, die zichzelf vernederd heeft tot de gestalte van een dienstknecht. En gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Laat die gezindheid in u zijn. Dan zou je misschien kunnen denken van, ach ja, dat kan Paulus makkelijk schrijven. Zo van, ja, dan staat dat mooi zwart op wit. En wij als gelovigen maar worstelen en doen, weet je wel. Maar Paulus die heeft dat zelf ook gedaan in zijn leven. En die heeft zijn leven en zijn bediening geleefd, ja, in feite in die gezindheid. Om net als Christus te willen lijden. En zo zie je dat bij Paulus dus ook. Dat Paulus dat doet. Nou, hier gaat het over de Heer Jezus. En hij gaat die weg. En hij komt dan uiteindelijk daar in Jeruzalem aan. En dan staat daar in het 11e vers. Dit gaat over Betfage, broeders en zusters, en over de intocht in Jeruzalem. Vers 9, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. En in het 11e vers, daar staat dan in ieder geval, en Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in. En toen hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging hij met de 12 de stad uit. En toen vertrok hij weer. En we zullen zo meteen lezen in het Johannesevangelie dat dit, het moment dat hij Jeruzalem inging, dat dat ongeveer 6 dagen voor het Pascha was. En dat was het derde Pascha, het laatste Pascha. 6 dagen voor dat moment. En hij gaat Jeruzalem in en na afloop van die dag, als het avond is, gaat hij de stad uit naar Betanië. En de volgende dag, staat in vers 12, kwamen ze uit Betanië, ja. En dan staat, zegt vers 15, en ze kwamen in Jeruzalem. En vanaf dat moment, die laatste week, voordat hij het Pascha vierde, in die laatste week ging de Heer Jezus elke dag naar Jeruzalem toe. Elke dag zat hij in de tempel bij de schatkist en leerde hij de mensen. En elke avond vertrok hij weer. En meestal ging hij dan naar Betanië, maar ja, Betanië dat ligt tegen de Olijfberg aan. En op de Olijfberg, daar was hij in gebed tot God. En dan de volgende dag, dan was hij er weer. En zo is het een komen en gaan wat dat betreft van de Heer Jezus. Telkens naar Jeruzalem en er weer uit. En er naartoe en er weer uit. Maar steeds heel dicht bij die plaats. Nou en zoals daar dan beschreven staat. In vers 12. Dus Marcus 11 vers 1 nog eventjes. Even voor de volgorde, daar staat toen zij Jeruzalem naderden bij Betfage en Betanië, dicht bij de Olijfberg, Betfage het huis van de onrijpe vijgen, dan kom je zover dat hij Jeruzalem ingaat in vers 11, maar hij gaat er ook weer uit naar Betanië, maar we weten inmiddels dat Betfage daar dichtbij ligt. En dan staat er in vers 12, en de volgende dag, toen ze uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Dus nou hebben we daar ook opeens die vijgenboom. En hij vond er niets. Want het was niet de tijd, het was niet het tijdstip of de juiste gelegenheid voor de vijgen. Dus de Heer die gaat daar op een moment dat er eigenlijk geen vijgen aan kunnen hangen, gaat hij kijken of er vijgen zijn. Maar goed, die zijn er dus niet. Een stukje verder in dat hoofdstuk, dan staat daar, vers 19, nadat ze weer een tijd in Jeruzalem geweest waren, en toen het laat geworden was, ging hij naar buiten de stad uit. En toen zij er 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: heb geloof in God. En daar heb je eigenlijk ook het antwoord. Waarom was er geen gelegenheid voor wat betreft die vijgenboom, dat daar vijgen aan gevonden werd? Die vijgenboom, dat is een beeld van het volk van Israël. Let op de vijgenboom en let op al de bomen. Die vijgenboom die spreekt ook van het uiterlijk, de uiterlijke vorm van het volk van Israël. En daar hebben vijgen altijd iets mee te maken. En vijgenbladeren ook trouwens, dat weet je al vanaf het begin van de Bijbel. En dan staan Adam en Eva bloot voor de Heer. En dan denken ze van zo kunnen we natuurlijk ook niet voor de Heer verschijnen. En dan maken ze zich rokjes of schortjes van de vijgenbladeren. Dat heeft met uiterlijk vertoon te maken. Nou, ik weet niet of het ergens op leek. Maar de Heer die vervangt dat al gauw door vellen van dieren. Dus hij brengt daar in feite een offer, een leven, om Adam en Eva in staat te stellen om in de gemeenschap met de Heer te leven. Dus die vijgenboom, de Heer Jezus heeft zijn intocht wel in Jeruzalem, maar het is niet de tijd van de vijgen. Het kan nog niet. En waarom kan het nog niet? Nou, om de simpele reden die de Heer Jezus ook tegen Petrus vertelt. Als Petrus zegt van: moet u nou eens kijken, vers 21, moet u nou eens kijken, die vijgenboom die u vervloekt hebt, die is verdord. Dat was toch een wonderlijke zaak. Het was nog maar net een dag terug dat de Heer Jezus dat gezegd had, en dan komen ze er weer langs en dan is het ding verdord. En dan staat er in vers 22, en Jezus antwoordde zij tegen hen: heb geloof in God. En daar hangt het dus vanaf. Geloof. Het volk, dat liet hem wel binnenkomen, maar het geloofde niet. En er kon ook geen vrucht gedragen worden. Het was nog steeds het huis waar de Heer Jezus zich bevond, dat was nog steeds een huis van onrijpe vijgen. En waarom? Omdat er geen geloof was. Er waren enkelingen die geloofden. Maar wat het volk in zijn grootheid, in zijn grotere geheel betreft, er was geen geloof. En zonder geloof verdort de vijgenboom. En uiteindelijk is dat ook het hele beeld, wat er met betrekking tot Israël gaande is. Die vijgenboom die bloeit niet als het geen geloof heeft. Israël zal niet bloeien en vrucht dragen als er geen geloof is. En dat wordt allemaal ook op een zeker moment nog veel duidelijker. Als je denkt aan de woorden van Habakkuk, al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, weet je wel. Nochtans zal ik juichen in de Heer. En dan hoor je daar de gelovigen. Die ziet dat het helemaal wegvalt met het uiterlijk vertoon van Israël. Wat wij nu zien, dat is vooral een uiterlijke staat van Israël. Maar het leven in het volk, dat is er niet. Dat kan pas als het geloof heeft. En als het op dat punt komt van van eigen kracht kunnen wij het niet verwachten. Maar wel vanuit het geloof. Nochtans zal ik juichen in de Heer. Nou, er is nog wel wat meer te zeggen over de vijgenboom, maar dat laat ik maar even zitten. Want ik wil nog heel eventjes met u naar Betanië. Tenminste, niet letterlijk natuurlijk. Dat zou ik op zich ook wel willen. Dat lijkt me ook wel wat. Maar eventjes in de Bijbel. Betanië. We hebben al gezien dat Betanië, dat bij Betfage lag. Huis van onrijpe vijgen. En het huis van de ellende. Als u even naar Lucas 24 bladert, helemaal aan het einde van dat evangelie, Lucas 24, vers 50. Dan kun je daar zien dat Betanië, dat is chronologisch de laatste plaats die de Heer Jezus aandeed toen hij zijn bediening op aarde had. Net als dat Bethlehem de eerste plaats was waar hij geboren werd. Er staat in vers 50, hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Nou, daar heb je het, hè. Dus Bethanië is de plek op de Olijfberg. Tegen de Olijfberg aan. Als je dit vergelijkt met Handelingen 1, geschreven door dezelfde Lucas, dan kom je erachter dat het inderdaad de Olijfberg is van waar de Heer Jezus opgegaan is. En dat is de plaats van waaruit hij weer de wereld verliet. Vanuit Bethanië ging hij eigenlijk weer terug naar Bethel. Hè, naar het huis van God. Naar de hemel. Terug naar de Vader. Dus Bethanië. Daar verliet hij deze wereld. Nou, wat Bethanië betreft, en nou wil ik eventjes met u naar Johannes 11. Want daar kennen we Bethanië toch vooral van, namelijk van de opwekking van Lazarus. En daar staat Johannes 11. En dit is dan ook weer zo'n teken in het Johannes-evangelie. Dit is het zevende teken. Maar dit is ook het laatste teken dat de Heer Jezus doet voordat hij zelf zou lijden en sterven. En dit teken, dat gaat Lazarus aan. Er staat, er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Dat is een dorpje. En er staat tussen haakjes dan bij in vers 2. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. He, dus dat staat er zo even bij. Want dit is natuurlijk allemaal achteraf opgeschreven. En dan weten we even welke Maria het ook was en Lazarus en zo. Dus er was iemand ziek. Ik heb wel eens iemand horen zeggen die preekte naar aanleiding van dit gedeelte en die zei, er was iemand ziek en hij was Lazarus. Ja, maar dat hadden ze zelf ook niet door dat ze dat zeiden. Maar laat wij het er maar bij houden dat hij Lazarus heette. Hè? Ja. Dus iemand ziek en hij heette Lazarus. Lazarus van Bethanië, hij was ziek. En Maria was het die de Heere gezalfd had. Nou, wat dat stukje betreft, Maria was het, kunnen we ook eventjes één bladzijtje verder naar Johannes 12. Want daar heb je dezelfde Maria die de voeten van de Heer Jezus zalft. Dat is die geschiedenis namelijk. Waar dus in hoofdstuk 11 al even naar verwezen wordt. En daar staat, Jezus dan, vers 1, kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. En zij bereiden nu daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. En Maria dan nam een pond, zuivere nardussalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. En toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. En Jezus zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Nou, en dat gebeurt daar dus, hè. Hier in vers 1, daar gaat het over het Pascha. En dat is het derde en laatste Pascha dat de Heer Jezus viert. En dat is het Pascha waarin ook hij de maaltijd gebruikt. Hè, en dat hij zegt van, ik heb vurig ernaar verlangd dit Pascha met u te vieren. Want ik zal het niet meer met u vieren tot het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. Weet je wel, dat zijn hele bekende woorden, denk ik zo. He, die de Heer dan op een gegeven moment uitspreekt. En dat is zijn laatste Pascha. En dat Pascha, dat moest gevierd worden volgens het Oude Testament op de 14e Nissan. De Nissan was de eerste maand. En op de 14e Nissan moest dat gevierd worden. En als je al die dingen met betrekking tot het lijden van de Heer Jezus op een rijtje gaat zetten, en die hele laatste weken als het ware, ja, probeert uit te zoeken hoe dat allemaal gegaan is, dan ontdek je dat de Heer Jezus op de avond van de 14e Nissan zelf het Pascha gevierd heeft. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch en heel begrijpelijk, maar dan moet ik er wel bij zeggen dat die 14e Nissan begon met de avond en eindigde met de dag. He, want wij, ja, als wij kijken naar onze dagen, dan beginnen onze dagen die beginnen om 0 uur. En die eindigen om 24 uur. Oftewel van middernacht tot middernacht. Maar in de Bijbelse rekening van de dag begint de dag om 6 uur 's avonds, 18:00 uur. En die begint dus met de avond en de nacht en die gaat door tot in het dagdeel en die eindigt met dat dagdeel weer om 6 uur 's avonds. Dus als je zegt op de 14e Nissan in de avond dat de Heer Jezus toen het Pascha vierde, dan betekent dat aan het begin van die dag, van die periode van 24 uur. En hij vierde dat Pascha. Later op diezelfde avond wordt hij verraden door Judas. Judas is er hier nog bij. Maar dan wordt hij verraden door Judas. En wordt hij gevangen genomen in de hof van Gethsemane. Wordt hij s'nachts, wordt hij bespot. Hè, in, notabene in de hof van het huis van de hoge priester. En de volgende dag, als het dagdeel aanbreekt, nog steeds de 14e Nissan, wordt hij om 9 uur 's morgens zelf gekruisigd. En nog een keer 6 uur later, nog steeds op de 14e Nissan, 3 uur 's middags onze tijd, dan sterft hij. En Paulus die zegt dan later ook daarvan, ons paaslam is geslacht. He? En dan zie je dat de Heer Jezus, voor wat betreft het feest van Pascha, verlossing door het bloed, dat hij het exact gevierd heeft op het moment dat het moest, maar dat hij ook op exact diezelfde dag, want het mocht gedurende die hele periode van 24 uur gevierd worden, dat hij ook op exact diezelfde dag zelf het paaslam is geworden. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke situatie. En dat is dat Pascha waar hier al naar verwezen wordt. En nou, op dit moment, dat zie je ook, dan is Judas, die is er nog bij. In hoofdstuk 13. Dat is een klein stukje verder eigenlijk maar. Maar er staat in vers 30. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. He, dat heeft te maken met het verraad, weet je wel. Johannes 13 vers 30. Nou, in Johannes 12, dan is hij er nog bij. En dan speelt hij ook wel weer een beetje een hele bedenkelijke rol. He, want dat heeft te maken met die zalving door Maria. En dat hij zegt van, tjoh, die mirre, dat is toch zonde van het geld. Dat hadden we toch beter kunnen verkopen. En dan hadden we dat geld aan de armen kunnen geven. Maar er staat er zo mooi bij in vers 6, dat zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was. En vooral, hij de beurs beheerde en hij droeg wat gegeven werd. Dus hij beheerste de beurs en hij droeg wat gegeven werd. Dus dat was dan waar Judas Iscariot mee bezig was. Nou moet je bij dat woord beurs, zoals dat hier staat, moet je niet denken aan een, aan een koopmansbeurs of zo. Hè? Weet je wel, zo'n grote portemonnee. Ik heb er thuis nog eentje liggen. Is niet zo vol. Maar dat is echt zo'n beurs. Die heb ik nog van mijn vader notabene. Weet je wel, toen die man nog leefde, toen importeerde die antiek. Dat kwam nog uit de toenmalige Oostblok. Nou, kwam er elke week kwam er zo'n grote vrachtauto, weet je wel, met aanhanger. Die kwam binnen vol met antiek. Nou ja, en wij als jochies moesten dan helpen. Uitladen en dat spul een beetje opknappen en een beetje toonbaar maken, weet je wel. En nou, het moest allemaal op donderdagavond gebeuren. Dus elke donderdag was dat. Er kwam dus een vrachtauto binnen. Elke donderdag dat spul klaarzetten. En dan op vrijdagmorgen kwamen de handelaren. Nou, dat, ik weet niet of ik dat wel eens vertelde, maar dat was altijd prachtig om te zien. Vooral voor ons. Want wij stonden binnen. En die handelaren stonden buiten. En dan hadden we eerst van tevoren hadden we al een beetje stickertjes gegeven. Ieder zijn eigen kleur sticker. Nou, en dan ging die roldeur die ging omhoog. Nou, en dan moet je eens kijken. Hoe hebberig mensen zijn. Want echt op handen en knieën kwamen ze onder die deur doorkruipen. En plakken wat ze plakken konden. En er was ook gewoon in één ochtend was die hele vrachtauto was verkocht. Tenminste de inhoud. Ja, ongelooflijk. Maar dan kwam het moment van afrekenen. Nou, daar kwamen ze aan. Allemaal van die dikke beurzen, weet je wel. En dat zat ook gewoon vol, hè. Dus gewoon contant geld, was allemaal duidelijk, weet je wel. Het was ook echt geld. Hè? Dat waren geen cijfertjes die wij nu op een papiertje hebben staan waar niks meer tegenover staat. Maar dat was nog echt geld. En dan gingen ze betalen en dan werden die beurzen getrokken. Maar aan zo'n beurs moet je hier dus niet denken. Want het gaat hier niet om een portemonnee. Er staat hier een woord en dat betekent eigenlijk een tongenvoedraal. Ja, wat voor ding. Een tong, en dan moet je denken aan de tong die gebruikt wordt bij een blaasinstrument, zo'n rietje. En dit was eigenlijk een dingetje waar de rietjes voor muziekinstrumenten in bewaard werden. En daar bewaarde hij zijn geld in. En dat geld, het probleem met Judas was niet zozeer dat hij dat geld zeg maar achterover drukte en uit dat voedraal haalde. Nee, hij liet het erin zitten, hij gaf het niet uit, dat was zijn probleem. Dus hij hield gewoon dat tongenvoedraal. En je zou kunnen zeggen, de muziek was eruit en het geld zat erin. En dat is nooit goed. Dat werkt niet. En zo heeft hij die beurs gedragen. Dat staat hier ook wel goed vertaald. Hij droeg wat gegeven werd. Dat staat in de NBG-vertaling, hij nam weg wat gegeven werd. Maar dat staat er dus niet. Hij nam het niet weg, nee, hij droeg het. Hij liet het erin zitten en hij potte maar op. Nou, zelfs in onze tijd krijgen we te horen dat oppotten niet goed is. Dat geld moet rollen, weet je wel. Nou, en toen was dat in ieder geval daarvoor bedoeld. Maar goed, dat doet dan Judas. En hij was er nog bij, dat blijkt dan wel. En de Heer Jezus zegt daarvan, hij zegt tegen Judas in vers 7, laat haar begaan, zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Nou, en met het oog op de dag van de begrafenis van de Heer is eigenlijk ook dat hele teken van Betanië, wat daar plaatsvindt. En daar in Betanië, Johannes 11, daar in Betanië, daar is Lazarus ziek. En hij is zelfs zo ziek dat hij sterft. Hij sterft. En wat zegt de Heer Jezus daarvan? Toen hij hoorde dat Lazarus ziek was, want zijn zusters, zegt vers 3, die stuurde hem de boodschap, Heer, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Dus die is er met het oog op de heerlijkheid van God. Nogmaals, de heerlijkheid van God wordt ten volle geopenbaard op het moment van de wederkomst in heerlijkheid. Nou, de Heer Jezus had ze lief, hè? Zo zegt vers 5. En dan staat er in vers 6 iets heel opvallends. Want dan staat er, toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En dat is toch wel apart. Want wij zouden dan, denk ik, gedacht hebben, toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, stond hij onmiddellijk op en ging zo snel mogelijk naar Betanië toe. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Nee, hij wacht daar totdat hij sterft. Want op een gegeven moment sterft hij. En wat zegt de Heer Jezus daarvan in vers 11? Hij zegt, dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. En hier kun je aan zien dat de Heer Jezus alles weet. Want er was niet tegen de Heer Jezus gezegd dat Lazarus gestorven was. Maar hij zegt zelf, onze vriend Lazarus slaapt. Nou, dan hebben die apostelen die zeggen nog van ja, nou ja, als die slaapt dan hè, maakt het uit, dan maken we wel weer wakker, weet je wel. Maar dan blijkt al gauw, hè, vers 13, dat de Heer over zijn dood gesproken had. Ja, en de Heer die weet het allemaal. In Bethsaida, daar vroeg de Heer aan Filippus van, ga die mensen maar eten geven. Hè, doe maar. Of kunnen we hier ergens wat halen of wat dan ook, is er eten. En dan staat er ook bij dat zei hij niet. Hè, of dat zei hij om Filippus op de proef te stellen. En omdat hij wist wat hij zou doen. Want de Heer die weet gewoon alles. En dat blijkt hier ook. Hè, de Heer Jezus die weet alles. En hij heeft over zijn dood gesproken. En dat zegt hij dan ook openlijk tegen ze in vers 14. Toen zei Jezus openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten wij nu naar hem toe gaan. Nou, en dan gaan ze, en dan in vers 17, daar staat dat toen Jezus gekomen was, dat hij al 4 dagen in het graf lag. En dan, ja, komt Martha eraan, en Martha die zegt tegen hem in vers 21, Heer, als u nou hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. En dan zegt de Heer, uw broer zal opstaan. En dan komt daar een geloofsbelijdenis van Martha die zegt, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. In de NBG-vertaling staat dan op de jongste dag. De jongste en de laatste, dat is hetzelfde. Hè? Je jongste kind is je laatste kind. Dus de laatste, maar laatste is eigenlijk wel beter, want dat is gewoon letterlijk wat er staat. De laatste dag. Dat weet Martha. Hoe weet Martha dat? Dat weet ze uit de schriften. Want het is in de Bijbel duidelijk dat op de laatste dag, in ieder geval in het eerste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament, daar wordt duidelijk uit dat op de laatste dag de opstanding zal plaatsvinden. Ik weet dat hij, ik weet dat mijn verlosser leeft en ten laatste zal hij op het stof optreden. Dat verwijst naar die laatste dag. Dat die laatste dag in het Nieuwe Testament een dag blijkt te zijn die niet zomaar één moment aanduidt, maar de dag des Heren, dus een periode waarin opgestaan wordt. Oké, dat is wat wij nu weten. Maar Martha die zegt van ja, ik weet hij zal opstaan. Bij de opstanding op de laatste dag. En dan zegt de Heer Jezus. Hij zegt. Ik ben de opstanding en het leven. En ik. Wie in mij gelooft. Degene die de opstanding en het leven is. Wie in mij gelooft. Zal leven. Ook al was hij gestorven. Kijk. En dat gelooft Martha. En zij zegt. Tegen hem in vers 27, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Nou, en dan gaan ze verder. En dan komt de Heer Jezus heel dichtbij, vers 30, nog net niet in het dorp. En dan is Maria daar. En dan zegt Maria exact hetzelfde tegen de Heer Jezus in vers 32. Ze viel aan zijn voeten en zei tegen hem, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En dat heftig in de geest bewogen worden, ja, dat betekent zoveel als dat de Heer Jezus ja, diep verontwaardigd was over dat wat daar plaats had gevonden. Namelijk dat Lazarus gestorven was. En over de dood als zodanig. Dat zou niet zo moeten zijn. Diep verontwaardigd over wat er plaatsvond. Heftig in de geest verborgen. Nou, dan vraagt de Heer, waar ligt die? En dan staat er in vers 39 dat de Heer zegt, neem de steen weg. Want dan komt er bij dat graf, ligt een steen voor. Neem de steen weg. En dan zegt Martha, de zuster van de gestorvene, tegen hem, Heer, hij ruikt al. Want hij ligt al voor de vierde dag hier. Nou, dit klinkt natuurlijk wel heel netjes, hè? Hij ruikt al. Maar dus, ja, je snapt wel dat er gewoon iets anders moet staan. Hè? Ja, hij stinkt. Want het is de doodslucht ten dode. Hè? De stank van de dood. Hè? Dus 4 dagen oud. Hè? En 4 dagen dood. Hij ligt er al. Dus hij ja, dat lijkt, dat gaat ontbinden. Hè? Gaat tot ontbinding over. En ja, hij is gewoon morsdood. De rabbijnen, die leerden in die tijd, dat als iemand gestorven was, dat het leven, de ziel, die ging dan uit die persoon. En die zweefde dan gedurende 3 dagen om die persoon heen. En dat waren de 3 dagen waarbinnen die ziel ook weer terug kon keren in dat lichaam, zodat het lichaam verder kon leven. Dat was een beetje de visie van de rabbijnen. Dus als de Heer Jezus hier wacht tot de 4e dag, nou, dan gaat wel blijken dat hij een wonder doet dat zelfs de stoutste verwachtingen van de rabbijnen heeft overtroffen. En zo gebeurt het ook, want de Heer zegt van, nou, haal die steen maar weg. En dan zegt hij in vers 43, toen hij dat gezegd had, een bede tot de Vader, dan staat er, toen riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Of kom uit. Ja, en wat gebeurt er als degene dat tegen je zegt, die de opstanding en het leven is? Ja, dan kom je naar buiten, dan kan je niet anders. En dat is ook precies wat Lazarus doet. Dus op de stem van de Heer Jezus Christus, op het woord van God, komt hij naar buiten. Dat is al eerder gebeurd, hè? Dochtertje van je Iris. De Heer Jezus zegt tegen dat meisje, Talita, kom. En dat kind, dat staat op. Of tegen de jongeling van Naïm, jongeling, ik zeg u, sta op. En dan staat hij op. Want door het woord van de Heer word je opgewekt en sta je vervolgens op. Dat is de volgorde. En dat is wat hier ook gebeurt. Dat is ook wat er met ons gebeurd is, broeders en zusters. Wij zijn door het geloof, zijn wij vereenzelvigd met Christus en wij zijn met Christus opgewekt. Ja, en hoe ben je dan opgewekt? Nou, doordat je het woord gehoord hebt van de Heer. En dus wij hebben die opwekking al meegemaakt. Kijk, in die tijd was het eigenlijk nog zo van, je werd opgewekt en vervolgens moest je opstaan. Nou, dat wordt in deze opwekkingen wordt dat uitgebeeld. Maar voor ons geldt, wij zijn al opgewekt. En dan bedoel ik niet alleen dat we vrolijk zijn en zo, elke dag weer opnieuw. Hè? Altijd een glimlach op ons gezicht. Hè? Nee, maar ik bedoel, hè, wij zijn werkelijk opgewekt. Wij hebben het opstandingsleven al in ons. En vandaar dat we kunnen zeggen van, ja, als we sterven, dan gaan we naar de Heer toe. Hè, want dat is verreweg het best. Op het moment dat je sterft, hoef je niet meer opgewekt te worden. Moet je alleen nog opstaan. Dat is het enige station dat wij nog moeten passeren. Dat is wel prachtig. En hier, daar heb je Lazarus. En Lazarus, die krijgt de opdracht, kom naar buiten. Ja, en dan komt hij naar buiten. En hij kwam natuurlijk niet, broeders en zusters, even voor de duidelijkheid. Hij kwam natuurlijk niet doodgemoedereerd daar naar buiten wandelen of zo. Dat kon ook niet. Ik denk dat hij met sprongetjes of wat dan ook naar buiten gekomen is. Ja. Want wat staat er in vers 44? De gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten. He, met grafdoeken. Dus van wandelen was absoluut geen sprake. En dan zegt de Heer Jezus, maak hem los en laat hem gaan. Ja, en zo wordt Lazarus, die wordt dan genezen. Het 7e en laatste teken dat de Heer Jezus doet voordat hij lijdt en sterft. Daarna komt er nog 1 teken bij. Maar voordat hij lijdt en sterft is dit... En opstaat, is dit het laatste teken. En dat wijst al, ja, naar dat teken van de Zoon des Mensen. Hè, die in het hart van de aarde zou zijn. Die zou sterven, die zijn leven als het paaslam zou geven. En dat gebeurt daar, ja, daar allemaal in Betanië. En Betanië zegt vers 18, dat is ook nog wel mooi. Betanië zegt, dat lag 15 stadien, oh nee, dat lag ongeveer 15 stadien van Jeruzalem vandaan. Dat was Betanië. Dat is nou het verschil tussen Betanië en Jeruzalem. Nou, er staat hier een voetnootje bij dat een stadie 185 meter is. Nou, als je dat gauw uitrekent, kom je op 2775 meter. Maar dat interesseert ons natuurlijk niet. Dus bijna 3 kilometer. Nou, op zich wel mooi. Maar het gaat natuurlijk om dat getal 15. Dat zit tussen Betanië en Jeruzalem in. En Jeruzalem, dat betekent het fundament van de vrede, of zelfs dubbele vrede. En Betanië betekent huis van ellende. En die geschiedenis die begon met het huis van ellende. In het huis van ellende, Betanië, was iemand ziek. En dat Ani, ik heb dat twee keer terug ook nog gezegd, ik weet niet of u het nog weet. Maar dat Ani van Betanië. Betanië, die laatste vier letters, Ani, dat is verwant aan Oni van Ben-Oni, zoon van mijn smart, weet je wel? En hier gaat het om het huis van smart. En daar is Lazarus, maar eigenlijk klinkt in die naam Lazarus al door dat het helemaal goed gaat komen. Want Lazarus betekent God helpt. Dat komt van Eleazar. God helpt. Dus zelfs in het huis van ellende is God er die je helpt. Onthoud het nou maar gewoon. Want daar mag je altijd op rekenen. God is er altijd bij en hij helpt. Door alles heen. In de grootste ellende. Ja, en dan zegt vers 18 dus dat het verschil tussen ja, die overvloedige vrede, Jeruzalem, en Betanië, dat is 15 stadien. En 15, ja, dat is ook de. Dat getal 15, dat komt ook overeen met de getalswaarden van twee letters. En dat zijn de twee letters, Hebreeuwse letters, de Jod en de He. In die volgorde, ja, je mag het ook andersom zeggen, dan is het ook 15. Maar ik vind het wel mooi om het in deze volgorde te zeggen: de Jod en de He. En dat, de J en de H. En dat is Ja. En dat is de afkorting van de naam van God. Van Yahweh. Ja. Dus als er staat in het Oude Testament, ook in het Nieuwe trouwens, als er staat Halleluja, dan is dat ja. Dat heeft de getalswaarde 15. Je kunt de Heere prijzen. En nou, dat is eigenlijk de afstand tussen vrede en ellende. En die afstand die is overbrugd door de Heer. Door de Heere zelf, die de Ik Ben is. Die zich bekend gemaakt heeft, die zich geopenbaard heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus. En die uiteindelijk, ja, de hele beker leeggedronken heeft. En alles wat maar met smart en lijden te maken heeft, gedragen heeft. Om uiteindelijk, ja, terug te keren naar de hemel, naar Bethel. En de Heer, die heeft het overbrugd. Dus het begon met Betanië. En met een dode Lazarus, hè, verdriet, ellende en dood, maar het eindigt met de opstanding en het leven. Nou, daar mag je altijd aan denken. De Heer is er altijd bij en de Heer die helpt. Amen. We gaan met elkaar danken. Is het een klein beetje later geworden of valt het wel mee? Valt wel mee, hè? Volgens mij is Peter altijd veel langer. Tot veel langer tijd nodig dan ik. We gaan de Heer danken met elkaar. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, voor uw woord. Het woord, Heer, waar we ja, toch zoveel vreugde aan mogen beleven in alles. We danken u, Heer, dat uw woord een overvloedige bron is, Heere, die ons altijd voorziet van dat wat we nodig hebben. Heere, die ons ook stuurt, die ons ook leidt in onze gedachten, die ons doet groeien, Heere, in de kennis van u. En we danken u, Heer, dat we in uw woord ook in het bijzonder lezen. En daar mochten we vanavond ook weer bij stilstaan, Heren. Dat we in het bijzonder lezen over de Heer Jezus Christus en de weg die u in hem gegaan bent. Een weg, Heren, naar vernedering toe. Een weg van lijden. Een weg die uiteindelijk geleid heeft tot de dood aan het kruis. En Vader, we danken u dat, die weg, dat u die weg gegaan bent en dat de Heer Jezus gezegd heeft dat hij die weg is, de weg, de waarheid en het leven. En niemand die komt tot u dan door hem, door die weg. En dank u wel, Heren, dat we dat ook in het geloof hebben mogen aanvaarden en dat we dat ons eigen mogen maken. Dank u wel, Heren, voor deze avond. Dank u dat u erbij was en dat we weten mogen dat u altijd bij ons bent, bij ieder van ons. Heren, dat u altijd voor ons zorgt, ons altijd helpt, dwars door alles heen. En dat we ook in alles altijd op u vertrouwen mogen. We danken u daarvoor. En we danken, Heren, dat dat vertrouwen niet beschaamd zal worden. Heren, zo willen we elkaar ook voor de komende tijd weer opdragen aan u en aan uw genade aanbevelen. Dank dat u met ieder van ons meegaat en voor ons zorgt. En ons ook weer tot zegen wil stellen op de plaatsen waar we gesteld zijn in het leven van alle dag. Dank u wel, Heer, dat u erbij bent. Amen.